Nou, goedemiddag. Fijn u allemaal weer te zien hier. En dat we hier bij elkaar kunnen zijn op deze... Dan moet ik voorzichtig zijn, dan moet ik niet zeggen Hollandse middag. Want dan ben ik al jaren gewend in Canada. Daar hadden we ook zoiets. Toen kwamen we eens per maand bij elkaar. Ook wat meer ouderen uit Hamilton en Dundas. Ook zo'n groep als we nu ongeveer hebben. En dan begon ik altijd te zeggen, welkom op deze Hollandse middag. Maar dat moet ik hier maar niet zeggen, want dat slaat nergens op. Nee. Maar op de Hollandse middag, daar werd alles in het Hollands gedaan. Gingen we psalmen zingen, eigenlijk een inleiding of een meditatie. Zoiets als wij nu hebben nu. Dat was heel fijn. Maar in ieder geval van harte welkom op deze oudere middag. En laten we eerst beginnen met het zingen van het psalmvers. Wie van u kan of wil spelen? Dank u wel, Paul, als u wil spelen. Dan zullen we zingen Psalm 71. Psalm 71, een bekende psalm. Dan beginnen we met vers 2. Wees mij een rots om in te wonen. En vers 6. Verwerp mij niet in hoger jaren. Laat bij de ouderdom, dien ik in uw gunst beklom, uw voorzorg over mij niet varen. En dan zingen we ook vers 13. Blijf mij in mijn grijsheid sterken. Verkwik mijn ouderdom, bewaak mij van rondom. Dat is Psalm 71. We zingen de versen 2 en 6 en 13.
Verwerp mij niet. Heer, voorzorg over mij niet varen. Laat met de kracht van het leven.
Dank u wel voor de begeleiding. Zullen we met elkaar lezen nu ook Psalm 71. Psalm 71. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen, om gedurig daarin te staan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Mijn God bevrijdt mij van de hand des goddelozen, van de hand desgene die verkeerd handelt, en van de opgeblazene, want gij zijt mijn verwachting, Heere, Heere, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Op u heb ik gesteund van de buik aan. Van mijners moeders ingewand aan, zijt gij mijn uithelper. Mijn lof is geduriglijk van u. Ik ben velen als een wonder geweest, doch gij zijt mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, de ganse dag met uw heerlijkheid. Verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms. Verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken van mij. En die op mijn ziel loeren, beraadslagen tezamen. Zeggende: God heeft hem verlaten. Jaag na en grijpt hem. Want er is geen verlosser. O God, wees niet verre van mij. Mijn God, haast u tot mijn hulp. Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden, die mijn ziel tegen zijn. Laat hen met smaad en schande overdekt worden, die mijn kwaad zoeken. Doch ik zal gedurig hopen en zal al uw lof nog groter maken. Mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, de ganse dag uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. Ik zal heen gaan in de mogendheden des Heren, Heren. Ik zal uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen. O God, gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan. En tot nog toe verkondig ik uw wonderen. Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik deze geslachten verkondige uw arm, alle nakomelingen uw macht. Ook is uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte. Gij die grote dingen gedaan hebt, o God, wie is u gelijk? Gij die mij veel benauwdheden en kwaden hebt doen zien, zult mij weder levend maken en zult mij weder ophalen uit de afgronden der aarde. Gij zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom vertroosten. Ook zal ik u loven met het instrument der luit. Uw trouw, mijn God, ik zal uw psalm zingen met de harp. O heilige Israëls, mijn lippen zullen juichen wanneer ik u zal psalm zingen en mijn ziel die gij verlost hebt. Ook zal mijn tong uw gerechtigheid de ganse dag uitspreken, want zij zijn beschaamd, want zij zijn schaamrood geworden die mijn kwaad zoeken. Tot zover. Zullen we nu een zegen vragen over deze middag? Het is in uw voorzienigheid, Heere, dat u ons hier samenbrengt op deze ouderenmiddag. En wij willen uw naam danken dat wij deze gelegenheid hebben om elkaar hier te ontmoeten, om met elkaar uw woord te overdenken en met elkaar te zingen en te bidden. En dat we zo elkaars omgang met elkaar mogen, daarvan mogen genieten. Heere, wij bidden u of u in ons midden wilt zijn. Of u ons wil bewaren voor het verkeerde. Wilt u met uw Heilige Geest in onze harten wonen en werken. Wat wanneer wij in het leven staan en terugzien, maar ook vooruitzien, wilt u bij ons zijn? Wilt u onze verwachting zijn? Voor velen van ons geldt het dat u onze verwachting was van onze jeugd af aan. En Heere, hoe het ook zij, u weet hoe het nu met ons is en dat wij toch ook straks voor u moeten verschijnen. Dat we dan ook een verantwoording moeten afleggen van al onze daden. En daarom, Heere, hebben wij een borg nodig. En uw woord houdt het ons zo voor, zo liefelijk, zo oprecht. O geef, Heere, dat wij tot u de toevlucht nemen. Dat u ook voor ons een rotsteen zult zijn, om daarin te schuilen. Geef dat ook wanneer we wellicht ouder worden, dat we de zwakheid van het lichaam ervaren, dat we dan toch ook mogen ervaren dat u van ons af weet. Heere, wilt u een verhoorder der gebeden zijn en wil ons genade geven om op u te hopen. Heere, zegen ons zo deze middag en wil de overdenking heiligen aan onze harten. Neem weg onze zonden en hoor ons om Christus wil. Ook hen die thuis zijn, wil hen gedenken, die meeluisteren met ons. Ook hen die ziek zijn in de gemeente, hen die het moeilijk hebben, wil in gunst op ons allen neerzien. Om Jezus wil. Amen. Wel nu, ik wilde vanavond vanmiddag met u spreken over het ouder worden en hoe we daar tegenover moeten staan. Dus andere keer zullen we wellicht meer een meditatie doen, rechtstreeks op de schrift gegrond. Zo deed ik het ook vaak in Canada ook. Behandelde daar ook bepaalde bijbelgedeelten. Maar soms ook wel een inleiding. En nou doen we maar een inleiding op deze eerste middag dat we hier zo bij elkaar kunnen zijn. En ik wil graag met u spreken over het licht van Gods woord als de dag daalt. U weet dat er veel gaande is in Nederland. Er is veel veranderd. U weet ook dat het percentage ouderen ook toeneemt. En er wordt wel eens gezegd dat Nederland vergrijst. En die ontwikkeling wordt alleen maar sterker. Het wordt helaas ook nog door de overheid bevorderd. Omdat vaak jonge mensen min of meer gedwongen worden om samen te werken. En dat heeft allemaal consequenties ook voor de gezinsvorming die niet goed is. Die niet goed zijn. Maar hoe het ook zij, we worden allemaal ouder. En de vraag is voor u en mij of wij daar de juiste kijk op hebben. Op dat ouder worden. Want ouder worden, dat is een voorrecht. Het is een zegen. Het is ook een opgave. Het is een gave, maar ook een opgave. Daarbij het klimmen van de jaren. We ook bij al de veranderingen in de omstandigheden die er kunnen zijn in ons leven, dat we ook dan ons oog gericht hebben op de Heere. Want uiteindelijk hebben wij de Heere nodig door heel ons leven heen. Of we nu jonger zijn of ouder zijn. Jonge mensen hebben de Heere nodig als een rotsteen om in te vluchten en bij te schuilen. En als we ouder worden, ouder zijn, hebben we datzelfde nog steeds nodig. Al zijn de vragen anders. Maar wat is het een zegen wanneer wij in de ouderdom mogen staan en dat we dat met de Heere mogen doen. Wat is het heerlijk wanneer we in de ouderdom zijn, zoals Psalm 92 zegt, dat we nog groen en fris zullen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. En dat wens ik u van allen toe. U allen bij het ouder worden, dat u ook zult trachten om goed te spreken van de Heere. Want Hij is het zo eeuwig waard. Maar we willen vanmiddag dan nadenken over het ouder worden. En we willen letten op drie zaken. Ten eerste ouder worden als een zegen. Maar ouder worden en zorg. En ten derde ouder worden en zicht. Wat voor zicht is er? Uitzicht op de toekomst bij het ouder worden. Dus ouder worden als een zegen. Ouder worden en zorgen. Er zijn ook zorgen bij het ouder worden. En ten derde ouder worden en het zicht wat daarmee gepaard behoort te gaan. Nou, ten eerste ouder worden is een zegen. U kent die uitdrukking, vele mensen willen oud worden, maar weinig mensen willen oud zijn. Maar toch, bijbels gesproken, wanneer iemand een rijpere leeftijd heeft, een gevorderde leeftijd heeft, dat is een zegen. Het is een zegen en uiteraard in het bijzonder onder Gods gunst dat wij ouder mogen worden. Het leven is een geschenk van God. God wekt het leven op. De Heere God schiep de hemel en de aarde. In het begin lezen we dat. En we lezen daarnaast ook dat de geest Gods die broedde over de wateren. Er staat dan zweefde over de wateren. In Genesis 1 vers 2 meen ik. Daar ziet u de geest die zweefde over de wateren. Misschien heb je wel eens gedacht, wat betekent dat? Dat woord is hetzelfde woord wat gebruikt wordt in het Hebreeuws voor een vogel die broedt op zijn eieren. Bezig leven op te wekken. De geest Gods breidde het leven uit. en was bezig het leven op te wekken. Want de Heere God schenkt het leven. En we zien het vaker in de schrift, Handelingen 17, vers 25. Alzo God zelf allen het leven geeft. En in vers 28 uit Handelingen 17, u hebt het vaak gelezen. In hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Dat citeert Paulus dan van een van de klassieke schrijvers uit, uit Griekenland. Maar zo is het wel. Wij leven in hem. Het leven is een geschenk van God. Dat zien we in de Bijbel, herhaaldelijk. Maar we zien ook dat ouder worden ook een geschenk is van de Heere. Dat is een zegen. En we zien daartegenover dat als er een kort leven is, dat dat vaak als een oordeel gezien wordt. Wanneer iemand in het midden van zijn jaren wordt weggenomen uit het leven, dan geldt dat als een oordeel. Maar wanneer iemand een lang leven mag hebben, dat wordt gezien, schriftuurlijk gesproken, als een zegen. En natuurlijk zijn daar ook wel uitzonderingen op. Het is ook geen regel. Het is niet per se dat altijd zo moet. Maar dat is de gedachte die erachter zit. Dat is de algemene, algemene gedachte dat een lang leven is een blijk van Gods zegen. Maar een leven dat kort afgesneden wordt, dat een, niet een leven van in Gods zegen was. Bijvoorbeeld, u leest dat in Job 36, vers 14. Hun ziel zal in de jonkheid sterven. En daar gaat het over de goddelozen. En het is ook een feit dat goddeloze mensen, met name ook hen die in het criminele circuit zitten, ook vaak niet lang leven. En mensen die hun hart en ziel vergooid hebben aan popmuziek, en dat ook spelen, die hebben vaak ook een vroegtijdig einde. En Psalm 55, vers 24, er wordt gesproken over de mannen des bloeds en bedrogs, en zij zullen hun dagen niet ter helft brengen. We denken ook aan Spreuken 10, vers 27, de jaren der goddelozen zullen worden verkort. En dan mogen we zelfs denken aan de Heere Jezus. Dat hij 33 jaar, dat hij uit het leven werd weggenomen. Natuurlijk, de Heere Jezus was volmaakt. Er was geen zonde, geen vlek op hem. Maar toch werd hij gerekend als de goddeloze. Werd hij gerekend als de zondaar. En al de schuld van zijn volk en de goddeloosheid van zijn volk was op hem. En zo werd hij ook weggenomen. Daartegen ziet u ook in Gods woord dat wandelen in Gods wegen, dat wordt beloond met een lang leven of verlenging van dagen. Denkt u maar aan het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. En ook de spreukendichter trekt diezelfde lijn. Spreuken 3, vers 1 en 2. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Hetzelfde ziet u ook in Spreuken 9, vers 10 en 11. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Want door mij zullen uw dagen vermenigvuldigen. Dus zo zien we de lijn. Aan de ene kant Gods oordeel blijkt uit een afgesneden leven. Gods zegen en gunst blijkt uit een lange leven. Dat is Gods genade. Maar u weet, dat gebeurt niet altijd zo. Er zijn ook Godvrezende mensen geweest, die jong uit het leven zijn weggenomen. En misschien kent u ook voorbeelden daarvan. hen die in oprechtheid God vrezen, die u eigenlijk voor waren, die er veel meer van Gods vrucht begrepen dan u of ik, en dat de Heere hen dan ook op een jonge leeftijd, die mooiste bloemen, zeggen we wel eens, worden dan door de Heere geplukt om bij hem te zijn. Dat is ook iets wat we tegenkomen. U ziet het ook bijvoorbeeld, ook dat de goddelozen lang leven. Kijk maar aan koning Manasse. Die lang leefde, al kwam hij later wel tot bekering. En toen probeerde hij nog weer goed te maken wat hij allemaal vreselijk verkeerd gedaan had. Maar u ziet dat de goddelozen soms ook lang leven. Asaf klaagde er ook al over in Psalm 73. Maar toch is de regel dat godvrezenden langer leven dan de goddelozen. Het leven is een geschenk. En er zijn, het is een zegen, een geschenk en een zegen. En er zijn verschillende redenen aan te geven waarom het leven en ouder worden een zegen is. Waarom is het een zegen wanneer je wat ouder mag worden? Ten eerste, het is een verlenging van de genadetijd. Dat is het eerste. Zolang we leven is er genade van God te ontvangen. Genesis 6 vers 3, daar zegt de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is, zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Dat twisten, dat wil zeggen strijden, namelijk door het getuigenis van de vromen, die wezen op de boosheid van de mensen, streed de Heere, twiste de Heere met de mensen. De Heere twisten met de goddeloze mensen. En hij gebruikt, de Heere gebruikte daarvoor het getuigenis van zijn volk en kinderen. En de Heere zegt, ik zal niet in eeuwigheid twisten met de goddelozen. Dus toen heeft de Heere hun leven bekort tot 120 jaar in Genesis 6. Tot zover strekte de genadetijd. 120 jaar, ik ga niet meer verder, dan is het over. Later werden de dagen nog meer bekort. Al heeft Mozes, de man Gods, de goede rijpe leeftijd bereikt van 120. Maar toch zegt hij zelf dat 80 jaar in Psalm 90, dan zijn wij zeer sterk. En 70, dan zijn we al sterk. Dat moest Mozes al zeggen in zijn dagen. En daarom zegt hij ook dat wij onze dagen moeten tellen, zodat we een wijs hart verkrijgen. En Psalm 39 zegt, Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Dus de dichter weet dat zijn dagen beperkt zijn. En dat in die tijd waarin hij vergankelijk is, dat hij dat mag beseffen, dat hij nu nog tijd heeft om vastheid in God te vinden. Tijdens dit leven van mijn vergankelijkheid, dan is er genade te verkrijgen. Maar bij het einde, dan is het beslist. Dan is er geen genadetijd meer. En de Puritijnen wezen er ook wel op dat in de hel het vreselijke is dat er geen genadetijd meer is. En hoe kostbaar is het als iemand tijd heeft om zich te bekeren. De verlorenen in de hel, die wensten dat ze nog één dag op aarde zouden kunnen zijn. Terug in de genadetijd. Dan zouden ze de Heere voortdurend aanlopen. Op die ene dag. Om genade te ontvangen. Om behouden te worden. Het leven is genadetijd. Daarom is ouder worden een zegen. Maar er is nog een reden waarom ouder worden een zegen is. Met ouderdom komt ook de wijsheid. Dat is de regel die we in de schrift vinden. Nu betekent het niet dat alle oude mensen wijs zijn. Betekent ook niet dat alle jonge mensen dom zijn en dwaas zijn. Maar de regel, dat ziet u in de schrift, dat met de ouderdom, met de levenservaring, met de rijpheid, komt er ook een zekere wijsheid. En de schrift leert ook dat het een zegen is wanneer er nog oude mensen zullen zijn. Wanneer Jeruzalem in puin ligt, dan is een van de heilsverwachtingen dat gezegd wordt tot het volk, dat er weer oude mannen op een bankje zullen zitten met hun stok in hun hand voor Jeruzalem. U denkt, nou wat is dat nou? Dat is een zegen. Dat betekent dat er weer oude mensen zullen zijn. Dat betekent dat de wijsheid er weer zal zijn. De jongeren worden vaak aangegeven als dwaas. Het is een ramp voor het land als de jongeren het woord zeggen hebben. Als kinderen regeren. Heel bekend voorbeeld is Rehabeam. Hij had de oudere raadgevers, die hoorden bij zijn vader Salomo. En die gaven hem een goede raad. En de jongere raadgevers, die gaven hem een dwaze raad. Maar dat laatste heeft hij opgevolgd met alle gevolgen van dien. De ouderdom, dat is de wijsheid. Dat is een zegen als er oude mensen zijn. Dat mogen we niet vergeten. Ook in onze drukke, gejaagde tijd dat de ouderdom een zegen is. Dat er wijsheid is. En daarom leert de schrift ook dat jongeren hebben te luisteren naar ouderen. Hoe vaak hebt u het niet gehad? Iemand misschien die al 50 jaar misschien al weg is. Die u als kind opzocht. Misschien een oude grootvader. Of een oude grootmoeder. Misschien geboren nog in de 19e eeuw. Ik sprak laatst iemand, ik weet niet meer wie, maar dat zijn vader was uit 61. Dat was dus 1861. Ik heb er meer van zulke gesproken. Ouderen die terugdenken aan hun grootvader, moet ik zeggen. Niet de vader, grootvader. Dat die er zo ver, en dat ze hen nog weten te herinneren. En dat u erheen ging en u stelde de prijs op om gewoon naast uw grootvader te zitten. En dan ging grootvader vertellen, of grootmoeder, of een oom, of waar u veel aan hebt gehad in uw leven. En wat was zo fijn, er was een wijsheid, straalde er vanaf. En dat is een zegen, als jongeren bij ouderen terecht kunnen. Daarom is het ook goed om te proberen in contact te blijven met de jongeren, met uw kleinkinderen. Dat u het ook aangenaam voor hen maakt. En dat u ook open staat voor hen, voor hun vragen. U kunt nog een zegen zijn voor het jonge, opgroeiend geslacht. Of, en als u geen kleinkinderen hebt, andere jongeren. Of dat u nog een zegen kunt zijn vanwege wijsheid die de Heere gegeven heeft. Dan zullen we alle van onszelf zeggen dat we maar dom en dwaas zijn. Want vanwege onze vleeselijke natuur zal dat ook wel blijven. Maar desondanks wil de Heere toch ook wijsheid geven. Een derde reden waarom een zegen is het om ouder te worden, is omdat ouderen mogen dienen in de kerk. Ouderen mogen dienen in de kerk. Het is niet voor niets dat wanneer het over ambtsdragers gesproken wordt, dat dan over oudsten of ouderlingen gesproken wordt. De regel was in de Nieuwtestamentische gemeente dat de ouderen wat voorrang hadden bij wanneer iemand als ouderling bevestigd zou worden. En Paulus wijst ook Timotheus erop dat al is hij heel jong, dat hij zich zo moest gedragen dat niemand zijn jonkheid zou verachten. Dus dan moest hij zelf ook daarvoor waken. Dat hij niet jeugdig als een dwaas zou leven en domme dingen zou zeggen, maar dat hij verstandig zou zijn. Dat hij zich bezadigd met wijsheid zou gedragen. Want de ouderen, wanneer zij in het ambt mogen dienen, of een andere positie bekleden in de gemeente waar een zegen vanuit mag gaan, ja, die moeten wijs zijn. En dan is het een zegen om dienstbaar te mogen zijn voor anderen. Dat hoort ook bij de zegen van de ouderdom. We kunnen ouderen raad geven. We kunnen ouderen een voorbeeld zijn. Zoals u en ik wel voorbeelden gekend hebben uit onze jeugd. En zo, mensen vragen ook naar de God van hun voorgeslacht. Dat mag u doen. Wij doen niet een voorouderverering, dat is goddeloosheid, dat mag niet. Dat totaal tegen de schrift. Maar we mogen wel vragen naar de God van onze voorouders. Dat we die dienen. Dat ziet u bij Elisa ook. Hij vraagt naar de God van Elia. Waar is hij? Waar is de God van Elia? En Elia was een voorbeeld voor hem. Zo lezen we ook dat Jacob de God van zijn vader Isaac zocht. En wat een zegen is het wanneer het nageslacht de God van het voorgeslacht gaat zoeken. En in het dienen van de Heere, wat is een zegen als het voorgeslacht een voorbeeld kan zijn voor het nageslacht. Mogen we ook ontbidden. Heere, geef dat ik ook nog een voorbeeld mag zijn. En dat is ook mijn taak in de ouderdom. Nog tot zegen te zijn voor anderen, de jongeren. En ook bidden. U bent ouder, misschien zit u vaak alleen. Misschien denkt u zelfs, waar leef ik eigenlijk voor? Wat is het nut van mijn leven? Ach, u bent kostbaar in Gods ogen. Want God heeft u een helder verstand gegeven. God heeft u levenservaring gegeven. God heeft u ook een zekere schriftkennis gegeven. En u weet ook de gevaren van het leven. U hebt het gezien, gedeeltelijk ervaren zelf. Dan geeft de Heer u een taak om tot zegen te zijn voor het opkomend geslacht. Hoe? Door te bidden. We zagen zojuist te spreken of wat leiding te geven of een voorbeeld te zijn. Maar heel persoonlijk, wanneer u alleen in uw kamer bent. Bidden. Bidden. Laat niet de tijd van uw ouderdom verkwanseld worden door allerlei onbenulligheden. We mogen ons best ontspannen. We hoeven ook niet altijd gespannen te zijn. Maar laat er wel tijd zijn. Dagelijks. Om te bidden. Te bidden voor het opkomend geslacht. En te blijven bidden. Dat uw levenspatroon wordt. Te bidden. Voor het opkomend geslacht. Ook in de gemeente. Ook van uw eigen familie. Of anderen die u kent. En de jonge mensen die in de branding van het leven staan. Die het zwaarder hebben dan u en ik vroeger, hoor. Wat er nu allemaal op die kinderen uitgegoten wordt. En dat al het vergiftigende kwaad. Dus met een knopje ligt het voor hen open. Wat een verleiding. Wat een moeite. En zo velen in deze tijd zeggen de Heere vaarwel. Kerken gaan naar beneden. Lopen leeg sommige kerken. En in die goddeloze omgeving In die multiculturele omgeving, waarin de ene zegt, ik ben hindoe. De ander zegt, ja, ik ben moslim. Oh, jij bent christen. Nou, is ook fijn. Alles mag. Wat betekent het allemaal? Het is geen waarheid meer. Dat is een wereld waarin de jeugd groeit, opgroeit. We moeten er medelijden mee hebben. We moeten voor ze bidden. En u hebt er tijd voor. U hoeft niet meer te studeren. U hoeft geen examens meer te halen. U hoeft 's avonds geen akte meer te halen. U hebt er tijd voor. Probeer de tijd ervoor te maken. Te bidden. Actief. Ook al ziet niemand u. Hoeft niet. Hij ziet u. Heeft hij het niet gezegd? Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Wat een zegen om te horen. Dat de jonge mensen, dat er beweging is, beroering is onder de jonge mensen. Dat hun harten gaande gemaakt worden om de Here te zoeken. Gaat u nou bidden? En maak daar nou tijd voor. Want toen u en kinderen waren, toen kenden we allemaal wel het volk. Het volk zei vroeger. We kennen die uitdrukkingen wel. Wat deed het volk? Grootje. Oh, die zat altijd in een hoekje in zwart. Maar wat deed Grootje? Ja, was er wel vaak met haar handen samen. Was er wel vaak aan het bidden. Misschien weet u het nog wel. Toen baden ze ook. Nu is het onze taak. Om te bidden voor het opkomend geslacht. En wat een zegen. Om zulke grootouders, om in een gemeente te zijn waar zo gebeden wordt. Zo bent u tot zegen, tot rijke zegen. Dat is ouder worden en zegen. Maar laten we ook kijken naar ouder worden en zorg. Ouder worden en zorg. Kijk, ouder worden komt ook met zorgen. Het lichaam is niet meer zo sterk als het was. U kon vroeger van alles, het kan niet meer. U kreeg pijn, wat u vroeger niet had. Verschillende gewrichten. En het staat ook in de schrift, Prediker 12. U kent dat wel. Dat beeld van het ouder worden. Dat de wachters van het huis zullen beven, dus de armen. En de sterke mannen, de benen gaan zich krommen. En de maalsters zullen stilstaan, dat zijn de tanden. En die door de vensters zien, zullen verduisterd worden, dat zijn de ogen. En zo wordt er in Prediker 12 heel plastisch, praktisch beschreven, ook de moeite van het ouder worden. Waar we allemaal wel wat mee te maken zullen hebben. Maar waar de Heere u ook in tot troost en bemoediging en kracht wil zijn. En we lezen 2 Korinthe 5 vers 1. Dat zo ons aardse huis, deze tabernakels gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En daar spreekt Paulus ook van, de aftakeling van het lichaam. Schrift wijst er ook op. David aan het eind van zijn leven. Hij was zwak, was koud, kon niet warm worden. Isaac was blind. Eli, blind, zat op een stoel. Voor het tabernakel. Psalm 90. Want wij vergaan door uw toren. Het was nooit zo bedoeld dat we zo zouden zijn. Oud met gebreken. Maar het was een gevolg van onze val. Onze opstand. In Adam. Dat de ouderdom komt met zorgen. Met gebreken. En bij het ouder worden kan er ook een grotere besef zijn van de zonde. De tekorten van het leven kunnen ons zo voor de aandacht komen. Bij het ouder worden kunt u ook terugdenken aan het verleden. Dingen die verkeerd gegaan zijn. Ze kunnen als het ware weer voor u gaan oprijzen. De dingen die verkeerd gegaan zijn in mijn leven. Die er nooit zo hadden moeten zijn. En dat drukt op u en dat weegt op u. De zonden van het verleden komen u voor de aandacht. En kunnen we het ook onszelf verwijten dat we de genadetijd voorbij hebben laten gaan. En u denkt aan de kinderen, dat er fouten waren in de opvoeding waar u nog pijn aan hebt. Persoonlijke zonden, waar een ander geen weet van heeft. En de dichter zegt het ook, sla mijn zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Dat zingt de dichter wanneer hij oud geworden is en terugziet op de zonde van zijn jeugd. En er zijn ook bepaalde zonden die typerend zijn voor de ouderen, voor de oude dag. Kijk, jongeren hebben hun bepaalde zonden waar ze gevoelig voor zijn. En mensen in het volle leven hebben hun bepaalde zwakke plekken waar ze gevoelig voor zijn. Maar ouderen hebben ook hun zwakke plekken waar ze gevoelig voor zijn. Waar ze gemakkelijk nou in zonde vallen. We kunnen slordig worden. We kunnen toegefelijk worden. Dingen waar je vroeger zo druk om maakte. En ook terecht. Het was goed dat u daar ook een pal voor stond. Dat u nou wat... Ach, ik heb dit al zo lang gestreden. En u geeft het nu maar wat op. Wordt zwakte. Kijk, Salomo in zijn oudheid gaf het ook op. En liet ook toe dat zijn vrouwen hem meenamen naar hun heidense tempels. En het kan het ook zijn dat hoe ouder we worden, hoe kouder we worden. Het kan ook zijn bij het ouder worden dat we gaan klagen, mopperen, omdat het leven niet meer biedt wat we verwacht hadden. Dat we mopperen omdat we thuis zitten. Ik wou vroeger liever naar het werk. Gepensioneerd, nou ik ging er wel nog een paar keer naar mijn werk toe. Maar ze zeiden, hé, wat doe jij hier? En toen ging ik maar weer naar huis toe en dan ga ik er niet meer naartoe. Maar dat u klaagt en moppert. We moeten voor waken. Ondankbaarheid. Dat we te veel zien op de gebreken en niet zien op de zegeningen. Dat we te veel zien op onze tekorten en niet zien op onze lichamelijke tekorten. En niet zien op de roeping die de Heer ons geeft, ook in de ouderdom, tot zegen te zijn. En ook kan het zijn dat ouderen geen afstand kunnen doen van zaken die overgedreven moeten overgedragen moeten worden aan de kinderen. Maar ze houden eraan vast. Kijk, Mirjam, die oudere zuster van Mozes, die kon niet uitstaan dat haar jongere broer, toen hij een baby was, stond ik er nog bij te kijken. Je moest nog op hem passen. En hij krijgt nou zoveel genade en ik niet. En dan... Ze ging er tegenin. Ze kon niet uitstaan. Het was zonde. Soms zie je ook bij ouderen dat ze nog steeds willen bemoeien, ook met het leven van de kinderen. De kinderen hebben hun eigen leven. U moet dat respecteren. Ook de aangetrouwde kinderen moet u respecteren. Iemand, een wijze man in mijn eerste gemeente, zei tegen me, je moet Hij zei tegen zichzelf altijd, je moet je aangetrouwde kinderen, moet je dubbel lief hebben dan je eigen kinderen. Want je eigen kinderen heb je al. Maar die aangetrouwde kinderen, die moet je winnen. Ik vond het heel verstandig van die man. En wanneer we dan het zo overzien, ouder worden met de zorgen die er zijn, schuldbesef over vroegere zonden, typerende zonden van ondankbaarheid, ontevredenheid in de ouderdom, het niet willen loslaten van wat je moet loslaten, te veel willen bemoeien met kinderen in plaats van voor ze te bidden. Kijk, wanneer je dat overziet, dan komen we allemaal met schuld af en er blijft er maar één zaak over, dat is het gebed. Het gebed. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En de Heere roept ook ouderen tot zich. Niet alleen jonge mensen, ook ouderen, ook stokoude mensen mogen nog tot de Heere komen en hun zonden belijden. Ook de zonde van de ouderdom. Ook de zonde van de jeugd waar ze zoveel last van hebben. Ook een zonde dat ze niet gedragen hebben zoals het moest in de ouderdom. En dan kunt u bidden met Psalm 71. Verwerp mij niet in de tijd van de ouderdom. Verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Ook wanneer u misschien wel eens eenzaam bent. Wanneer mensen zijn weggevallen. En u kijkt nog naar hun foto's met weemoed. Zoveel dingen zijn er niet meer. Uw geliefde niet meer. En weemoed vult u. Maar lees dan nogmaals Psalm 71 over. Waar de dichter bad, wees mij een rots om in te wonen. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof. Wat een zegen. De tijd die u nog hebt, goed te spreken van de Heere. En het gaat er niet om dat u goed spreekt van uzelf. Hem, is hij het niet waard? En dat mag u ook tot de Heere zelf doen. En dan zult u het ook ervaren wat Wilhelmina ervaarde. Koningin Wilhelmina, u kent het wel. Die uitdrukking die zij gebruikte, eenzaam, maar niet alleen. En dan is er ook een machtige belofte voor de ouderdom. In Jesaja 46 vers 4. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik uw lieden dragen. Het zijn de eeuwige liefdesarmen van de Heere Jezus. Waarmee hij zijn kinderen draagt. Ik heb u gedragen al de dagen. En dan mag u erachteraan zeggen. En Heer, u hebt mij ook verdragen. Met al mijn onhebbelijkheden. En dan zegt de Heer ook in Jesaja. En ik zal dragen. En dat geeft de verwachting. Het zicht. Dat is het laatste waar we nog op bij stil willen staan. Het zicht op de toekomst. Het zicht. Want u weet het, we blijven niet altijd op aarde. We zijn op reis naar ons eeuwig huis. En dat weet u al uw leven lang. Maar toch kunnen we nog zo vastzitten aan het leven. Er zijn ook oude mensen die nog vastgrijpen aan de laatste strohalmen van het leven. Mensen in en in tragisch. Die in... Ik heb ze in Canada wel gezien, waar je in de zogenaamde neutrale huizen komt. En er waren ook één of twee leden van onze gemeente bij, die ik dan bezocht. Maar dan kom je in zo'n woonkamer, staat zo'n grote tv, met allemaal nonsens erop. En zijn die oude mensen, die haast niet kunnen goed zitten, en zitten daar nog een beetje naar te kijken. De laatste strohalmen van een werelds leven. Een leven zonder God, het is tragisch, het is vreselijk, triest. Maar wij kunnen ook nog vastzitten aan het leven. Daarom is het goed wat de psalmdichter zegt. O Heere, ontdek mijn levensend aan mij. Dat moet de Heer ons leren. Want anders zullen we er nog vast aan het leven zitten. Ontdek, o Heer, mijn levensend aan mij. Opdat ik niet muurvast zit. Dat ik besef, ik ga weg. Dat u de voorbereidingen voor gaat treffen. Zodat wanneer u er straks niet bent, dat uw kinderen de rommel moeten opruimen. Dat is ook niet leuk voor die kinderen. Dat is ook niet gepast. We moeten ons huis in orde maken. Alles. Dat alles klaar ligt. Ik weet van sommige oudere mensen. Het geld ligt klaar voor de begrafenis. Ligt vast op een bankboekje. En de kinderen zijn, kunnen er zo bij als het moet. Dus alles is geregeld. Niet een boel rommel dat de kinderen straks moeten opruimen. Alles is geregeld. Om niet vast te zitten aan het leven, maar voorbereidingen te treffen. Want alles in dit leven is ook maar tijdelijk. En zo moeten we de dood beseffen dat die komt. Maar het is niet de dood aanvaarden. Dat zeggen ze wel eens in de wereld. Je moet de dood moet je aanvaarden. Maar zo is het niet. Maar de dood is de laatste vijand. Maar de dood is iets om op voor te bereiden. U weet vroeger, misschien hebt u die boekjes wel eens gezien. Dat was wel heel vroeger eigenlijk hoor. Van in de tijd van de reformatie en daarna nog, daarvoor in de middeleeuwen, waar de dood zo dichtbij was, waar velen heel jong stierven, dat moeders als een kind kregen, bereidden ze zich voor op het sterven. En daar hadden ze boekjes, welstervenskonsten. Het waren bestsellers. Dat mensen boekjes hadden om zich voor te bereiden op het sterven, op de dood. Welstervenskonsten, de kunst van het welsterven, zo noemde men dat in de middeleeuwen. Hoe zal ik God ontmoeten? Die vraag van Luther, hoe zal ik eens rechtvaardig verschijnen voor God? Dat past in die sfeer. De ziekentroost, achter onze psalmboek, die we misschien nooit lezen. Dat past in diezelfde sfeer. Om ons voor te bereiden op het sterven. Want we gaan sterven. Daar mag u zich op voorbereiden. Maar dan is er zicht bij. Zicht. En hoe kunnen we leven uit dat zicht op wat de Heere weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen? Nou, dan moeten we de Heere leren kennen. En we leren hem kennen uit zijn woord. En als we nog een vreemdeling zijn van God en van zijn genade, dan is er geen uitzicht. Maar die uitzicht moet er wel komen. Want u moet behouden worden. En de weg daartoe is als een arme naakte zondaar te schuilen aan de voeten van de Heere Jezus. Want hij alleen is een verzoening voor al onze zonden. En zo moeten we leren ook afstand te doen van dit leven. Beseffen dat ons reisdoel boven ligt. Ik heb al van predikanten gehoord die voelden dat ze niet helemaal gezond meer waren. En dat als ze afspraken maakten, dat ze duidelijk zeiden, ja, ik hoop het te doen, maar ik kan het niet beloven. Ze bedoelden, misschien ben ik er wel niet meer. En die predikant is ook heel plotseling uit het leven met een hartinfarct weggenomen. En zo, tot dat uitzicht behoort ook een vreemdeling te zijn op de aarde. Niet wereldvreemd, dat niet. Maar wel een vreemdeling te zijn. Ik hoor hier ten diepste niet thuis. Zoals Abraham een vreemdeling was op de aarde. En hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Soms legt de Heer een kruis op u. Ook bij het ouder worden. Ik heb het zelf al eens als predikant gedacht. Je ziet vaak bij het ouder worden, bij hen die tegen het sterven aan zijn, dat nog een strijd plaatsvindt. Vaak ziekte, soms afbraak van het lichaam, of soms moeite, of soms er gebeurt wat. En dan denk ik wel eens, vlak voordat, ik heb het over Gods kinderen, voordat ze de eeuwige heerlijkheid ingaan, komt er nog een strijd. Een strijd. En waarom is die strijd? Waarom is soms lijden daar? Waarom moeten Gods kinderen door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods? Dat is toch ook om hen los te weken van dit leven. Dat is toch ook om hen los te weken van alles wat hen hier zou vasthouden. En hen hun harten gaande maken om op God te hopen. Bij de Heere een troost te vinden. Dat niemand u kan helpen, alleen de Heere. En daarom is het nu zo gepast om een nauw leven te hebben. Een leven dat aangebonden is aan Gods genadetroon. Want u weet, de mensen zeiden vroeger ook, een nauw leven geeft een ruim sterven. En daarom moeten we er rekening mee houden. We gaan weg. En een leven dat dicht bij de Heere leeft, wordt gezegend. Dan maakt u een goede ruil. En zo hebben we nagedacht over ouder worden als zegen, ouder worden als zorg en ook ouder worden en zicht. Is er voor u een zicht op het hemelse koninkrijk? Is er bij u in uw leven zicht en verwachting dat u straks een goede ruil mag maken? Dat is de allerbelangrijkste vraag. En dat kan alleen beantwoord worden met de geopenbaarde Christus aan uw hart. En de Heer Jezus openbaart zich door zijn woord en geest. Daarom opent u maar dat woord en zegt u maar niet wat ik laatst eens ergens gehoord heb. Oh, ik heb het zo vaak gelezen. Nee, het is altijd weer nieuw. Lees het woord. Wees erin thuis. Bid op dat woord. Pleit op dat woord. Wees een bedelaar aan zijn genadetroon. Hij laat u niet staan. En wat een zegen om die Jacobs verwachting te hebben die op zijn sterfbed zei: Heere, op uw zaligheid wacht ik. En om te leven uit de verwachting van Psalm 130, mijn ziel vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer, die dichter zei niet, oh het is altijd ruim, ik zit altijd op de bergen van het geloof, het is altijd zo fijn bij mij. Nee, mijn ziel vol angst en zorgen. Maar wat doet hij? Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet het niet hoor. Nee, zo lang gevraagd? Nee. Wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De stadsmuren stonden ze te kijken naar de eerste morgen stond. Ze verwacht, het komt. Ze verwacht me. Zoals de vissersvrouwen die vroeger ook stonden. Aan de kaai te kijken of hun mannen thuis kwamen. Verwacht. Zo mogen we verwachten, dat zei het oude volk toch vroeger ook, als ik me niet vergis. Dat ze zeiden, het is geen misschientje bij de Heer. Daarom mag er verwachting zijn. Ook voor hen die vol angst en zorgen zijn. Nou, dank u wel. Laten we een psalmvers gaan zingen. En dan is er geloof ik wat te drinken en wat pauze. Zullen we zingen? Paul, zullen we Psalm 63. Misschien zou u weer kunnen begeleiden. Psalm 63. vers 1. En vers 4. Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. En vers 4. Wanneer ik op mijn leger stee, aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee. Enzovoort, 63, 1 en 4. pauzeren. Goed, en nu kunt u het, ja, geweldig, zo'n knopje en dan doet hij het weer. Ja, hij doet het weer. Nou, we hebben allemaal wat koffie gehad, al twee keer. Nou, u hebt, er worden wat kruikplaatjes, heten die? Ja, die worden verkocht, ja. Maar u weet, hier is een tafel buiten. En dus graag voordat u weggaat, als u daar ook nog wat wilt kopen, van de vrouwenvereniging voor het goede doel. Ik weet niet precies welk doel het is, maar het is alvast een hele goede doel voor de kerk. Nou, dat is een heel goede doel. Dus als u nou voor zorgt dat die tafel leeg is als we weggaan, dat het uitverkocht is, dat zou heel fijn zijn. Maar we gaan nog even verder, we zijn nog niet klaar. Geertje was zo bereidwillig om een gedicht ons voor te dragen. Dat kunnen we doen. Dat is heel fijn als u dat wilt doen nu. En als we nog tijd hebben, ik heb ook wel een waar gebeurd verhaal, dat kunnen we voorlezen. Ik had aan broeder de Bakker, Bart de Bakker, gevraagd om te komen, maar hij had een begrafenis. Anders had hij wel een verhaal voorgelezen. Dat kan hij wel goed doen, geloof ik. Maar anders dan heb ik nog wel wat. Geertje, komt u even naar voren.
Even kijken hoe dat werkt.
Het is heel gemakkelijk. Je kunt ook vasthouden.
Ja, ik had het ook vasthouden, ja. Er staat boven de toekomst van Gods kerk. De Satan weet dat hem in het eind der dagen nog slechts een korte tijd gegeven is. Daarom zal hij tevreden wapens dragen tot staving van het rijk der duisternis. Hij weet dat hij de strijd verloren heeft, maar gaat tekeer dat de aarde ervan beeft. En het ergste is, hij vindt zijn bondgenoten in harten van nature dwaas en boos, voor God en voor zijn dienst totaal gesloten, zichzelf bedoelend vroom of goddeloos. De goddeloze tijd maakt ons verward, maar goddeloos is ook het eigen hart. Wij allen zijn ontvangen en geboren in schuld en zonde, waardig alle straf. Het beeld van God zijn we in de val verloren. Nu wacht ons al ellende, dood en graf. Vrijwillig gaven we ons in Satans macht. Rechtvaardig komen we om in zwarte nacht. En toch zal Satans rijk niet triomferen. De Heer is koning over het heelal. Hij voert de scepter en hij zal regeren. En niets zal ooit gebeuren bij geval. Niets is er dat zijn heilige oog ontgaat. En hij volvoert door alles heen zijn raad. Hij heeft zijn kerk van eeuwigheid verkoren. Hij zal de zijnen zoeken, één voor één. Hij raapt ze op, hoe diep ze zijn verloren. Ze gaan tot hem met smeking en geween. Omdat hij zelf hen tot het leven wekt en door zijn geest met liefde koorden trekt. De zonden worden openlijk bedreven, occulte machten dreigen overal. Men schaamt zich niet om zedeloos te leven, en hoogmoed brengt zoveelen tot een val. En schoon Gods oordeel over de aarde gaat, men staat niet stil, maar men gaat door in het kwaad. We horen telkens weer van ongelukken, op aarde, maar ook dikwijls in de lucht, van volken die een ander volk verdrukken, van mensen die naar elders zijn gevlucht. Zovelen zuchten in hun droevig lot, maar waar is er een bukken onder God? Het is donker in de tijd die wij beleven, de toekomst baart vaak zorg in ons gemoed, en ziende op het kwaad dat wij bedreven, dan hebben we geen recht op enig goed. We brengen uit onszelf, 'tis naar Gods woord, alleen maar walgelijke vruchten voort. En toch, In deze goddeloze dagen staat het werk van God niet één seconde stil. Al is het dat we zelf naar hem niet vragen. Hij werkt in mensen en vernieuwt hun wil. Hij wekt tot nog telkens leven uit de dood. Zijn macht en liefde zijn onzegbaar groot. Wij denken soms, zou dat nog wel gebeuren? Komt het nog voor dat God een mens bekeert? Wij leven dikwijls met gesloten deuren en horen niet wat het woord van God ons leert. Maar hij, die altijd de eerste is geweest, werkt ook vandaag nog door zijn woord en geest. Hij heeft beloofd dat hij zijn geest met stromen op jong en oud tot het laatste nageslacht als vruchtbare regen zal doen nederkomen, zelfs in een tijd wanneer men het niet verwacht, wanneer men denkt dat het onmogelijk is, maar het licht komt altijd na de duisternis. Ja, Christus zal zijn arbeidsloon ontvangen, daarom bekeert God mensen, groot en klein. De herder wacht als met een sterk verlangen tot al zijn schapen in de schaapskooi zijn. Van al hun schuld heeft hij aan het kruis geboet. Hij stortte voor zijn kerk zijn hartebloed. Dat bloed heeft hij gestort voor Jood en Heiden. En door Gods geest zijn velen toegebracht. Maar hij werkt door tot in de laatste tijden. Ook in zijn volk uit Jacobs nageslacht. Een grote schare zal het eenmaal zijn. Die zeren lof bezingt, volmaakt en rein. Nu klinkt zijn nodiging ons door in de oren. Kom tot mij die vermoeid zijt en belast. Al voelen wij ons hopeloos verloren, er is nog bloed dat vuile zondaars wast. Laat het de bede zijn van groot en klein. Was me in dat bloed van al mijn zonden rein. Laat toch de pracht en praal van deze aarde niet zo begeerlijk zijn voor ons gemoed. Eén blijkje van Gods gunst heeft veel meer waarde dan alle rijkdom van het aardse goed. God werkt nog, ja, hij is en blijft getrouw. Hij voegt nog stenen toe aan het godsgebouw. Het is waar, Gods kinderen moeten dikwijls klagen vanwege het verderf van hun bestaan. Maar Christus heeft voor hen de straf gedragen. Hij heeft voor hen in Gods gericht gestaan. Ze gaan in hem, gewassen in zijn bloed, de grote overwinning tegemoet. Al gaat het over woeste wereldzeeën, al groeien stormen aan tot een orkaan, al gaat het door de bangste wereldweeën, geen nood, Gods kerk zal nimmer ondergaan. Want Christus zelf leidt door zijn woord en geest zijn reine bruid naar het hemels bruiloftsfeest. De kerk door God de Vader uitverkoren, maar ook gekocht door de arbeid van Gods Zoon en door Gods geest bearbeid en herboren, zal God drie-enig dienen voor zijn troon. Dan klinkt het in de reine hemelsfeer, drie-enig God, u zij alleen de eer.
Keertje, dank u wel voor dit prachtige gedicht. Dat is heel mooi. Nou, dan is de vraag hoe lang hebben we hier nog? Hebben we nog een poosje? Of moet je naar huis? De jun koken. Dat hoeft toch niet, hè? Nou, sta mij dan toe een verhaal u te lezen. Het is een waargebeurd verhaal. Het heet Grootvaders Jeugd. En het is een verhaal wat uiteindelijk uitloopt op de bekering van die grootvader. En dat daartoe het middel was dominee Wilhelmus Abrakel uit Rotterdam. Zo, dan is er een kleinzoon en die praat dan met zijn grootvader. Grootvader, zou u mij eens weer willen vertellen hoe het was vroeger? U kwam uit Duitsland en u woont nu hier in Nederland al zo lang. Hoe is het ook alweer gekomen, grootvader? Jan had de hele dag bij grootvader doorgebracht. En grootvader stopte zijn lange pijp, zette zich gemakkelijk in zijn leunstoel en zei: jongen, wat ik je ga vertellen is een dubbele geschiedenis. Ik zal je vertellen niet alleen hoe ik van het ene land in dit land, in Nederland kwam, in Holland, maar ook hoe ik uit het ene leven in het andere werd overgebracht. En dat Jan, grootvader, op dat ogenblik begreep, zou ik niet durven zeggen. Evenwel, dat kwam later. Ik werd, zo begon grootvader, geboren in de Oost-Duitse stad Rostock. Je weet misschien nog niet waar dat is, maar dat ligt in Mecklenburg aan de Oostzee. Rostock ziet er nu heel anders uit dan in mijn jeugd. Het is geen mooie stad, het is geen grote stad en men spreekt er plat Duits. Dat lijkt een beetje op het Hollands. En de zeelui die daar kwamen, kon ik als knaap heel goed verstaan. En in één ding echter lijkt Rostock op veel steden in Holland. Er komen elke dag schepen aan. En men ziet elke dag schepen vertrekken. En ook Hollandse schepen komen er ook. Ik zal je van mijn jongensjaren niet veel vertellen. Alleen dit. Dat als klein kind, net als veel jongens die in Rostock woonden, wilde ik gaan varen op zee. En mijn vader zei tegen me: jongen, de ogen des Heren zijn aan alle plaatsen. Hij kan je op het land even goed bewaren als op zee. En dat was ook zo, al bekommerde ik mij daar toen zeer weinig om. In die tijd woonde te Rostock een scheepskapitein. Hij werd door het volk Lange Laurens genoemd. Of dat zijn echte naam was, ik weet het niet, maar iedereen noemde hem Lange Laurens. En hij voer op de Levant. Wat is dat, grootvader? Vroeg Jan. De Levant, jongen, dat is het oosten van de Middellandse Zee. De havens van Turkije en Griekenland, Thessalonica, daar voer Lange Laurens op. Hij was een goed zeeman. Hij was streng. Hij was vroom. Iedereen hield van hem. En toen ik 15 jaar oud was en ik wilde naar zee, vroeg ik aan Lange Laurens of ik mee mocht te werken als scheepsjongen. En mijn ouders zeiden ook nog tegen kapitein Lange Laurens: ja, u mag onze zoon meenemen. Maar Lange Laurens zei nee. Waarom niet, grootvader? Waarom mocht u niet mee? Nou, jongen, Laurens had eigenlijk gelijk. Toen hij tot mijn ouders zei: de jongen kan niet eens behoorlijk lezen en schrijven. Hij heeft dus zeker niet willen leren. Nou, als hij zo is, dan hoeft hij ook niet bij mij op het schip te komen, want dan komt er niks van hem terecht. Laat hem eerst maar eens goed gaan leren lezen en schrijven. En hij moet eerst maar eens wat opgroeien. En dan zal ik weer bekijken als ik terugkom. Nou, wat deed u toen, grootvader? Nou, ik was eerst heel boos. Maar mijn ouders begrepen dat Lange Laurens gelijk had en die stuurden me weer naar school. En weet je wat ik deed? Ik leerde zo hard als ik maar kon. Niet omdat ik het fijn vond, maar omdat ik begreep, dan zou het maar heel spoedig over zijn. Klaar zijn. En als Lange Laurens weer terugkwam, dan zou hij mij misschien dan wel meenemen op zijn schip. En ongelukkig bleef hij toen heel lang weg. En ik heb toen die lange tijd veel geleerd op school. Later bleek dat zijn schip lek geslagen was. En dat hij in een haven op Porto het moest laten herstellen. Ik wist het toen niet, maar de Heere had dat alles bestuurd. Dat zou later nodig voor mij zijn. En bleef u al die tijd op school, grootvader? Ja, maar daar was ik zowat uitgeleerd. Toen begon de meester mij onderwijs te geven in hoger dingen. Zo leerde ik wat handelsrekenen, aardrijkskunde, waar anderen op school in die tijd niets van begrepen. En toen Lange Laurens eindelijk weer terugkwam, was hij zo voldaan over mij dat ik gelijk tot scheepsjongen werd aangesteld op zijn schip. Ik was zo blij, het was alsof ik een schat had ontvangen. En 2 maanden later begon mijn eerste grote zeereis. Weinig dacht ik toen dat het ook mijn laatste zou zijn. Want het leven aan boord beviel mij heel goed. Ik wist trouwens van alles voordat ik op het schip kwam. Ik had al zo vaak in de havens daar rondgekeken. En ik wist ook wat voor werk ik moest doen. Ik was scheepsjongen. Ik moest alles schoonhouden en poetsen. En de kapitein was geen gemakkelijke heer. Wemige beent als iets niet in orde was, dan kon Lange Laurens er geducht op slaan met een kort endje touw met knopen. Vond u het dan niet naar op dat schip, grootvader? Nee, Jan, want aan de andere kant had ik ook weer een goed leven. De kapitein zorgde dat geen mens mij overlast deed. Hij was wel streng, maar als je je werk goed deed, was hij een beste man. Elke morgen las hij met het volk een hoofdstuk uit de Bijbel en deed dan zelf een gebed. Zondags hadden we een uur lang kerk, dan zongen we liederen en werden de geloofsartikelen en de wet gelezen en het Onze Vader gebeden. En daarna las de kapitein iets voor uit een boek met preken. En nu was Lange Laurens niet alleen vroom in zijn woorden, maar ook in zijn daden. Alleen zoals ik zei, kon hij zich wel eens wonderlijk uitdrukken. De reis op het schip ging naar Constantinopel, naar Smyrna. We gingen naar een eiland Zante en nog naar andere plaatsen. Grootvader, was het mooi die plaatsen te bekijken? Nou, om je de waarheid te zeggen, Jan, ik heb er heel weinig van gezien. Meestal mochten we niet eens van boord. Alleen te Constantinopel ben ik een poosje aan wal geweest. Maar ik vond het maar heel vuil. En de mannen zagen er niet vriendelijk uit. En de vrouwen lopen nog dicht gesluierd. En de huizen lijken wel gevangenissen. Ze hebben aan de buitenzijde geen ramen, alleen maar kleine traliesvensters. Maar in ieder geval na een paar maanden in de Levant was ons schip zo volgeladen dat we de terugreis aanvaarden. En wat een mooi weer. Het was zomer. En het ging allemaal heel goed op het schip. En de kapitein was ook goed vriendelijk voor mij. Hij had me eens wat laten schrijven en dat was heel goed gegaan. En sinds die tijd moest ik meer dingen voor hem overschrijven. Want Lange Laurens kon niet mooi schrijven, helemaal niet. Hij kon het nauwelijks. En ik moest veel voor hem schrijven. En toen waren we een eind verder op de Middellandse Zee, op de hoogte van Tarente, toen de kapitein eens tegen mij zeide: luister, Michiel, let goed op. Zie je dat witte zeil daar in de verte? Ja, kapitein, hoe ziet het eruit? Nou, ik zou zeggen driehoekig en spits toelopend. Juist, je hebt goede ogen. Kijk, zo'n schip, jongen, is een kaperschip. En er zitten zeerovers op. Mohammedanen van de kust van Barbarije en Algiers, ten zuiden van het water waar we nu in varen. Het zijn woeste kerels. En ons christenen kunnen ze lelijk betrekken. Ze haten ons geloof, maar ons geld en goed hebben ze lief. Maar ze willen ons zelf ook wel hebben. Waarom? Vroeg ik. Om ons als slaven te gebruiken. Ik hoop dat je het nooit meemaakt. Is het u al eens overkomen, kapitein? Vroeg ik. Gelukkig niet, jongen. Anders zou ik misschien hier niet staan. God heeft me tot nog toe bewaard. En het krioeltier van de zeerovers ben ik er altijd gelukkig en zonder verlies doorgekomen. Wel hebben we een paar maal moeten vechten. Maar ze hebben het niet van ons kunnen winnen. God geven dat het ook deze reis goed afloopt. Komt dat schip op ons af, kapitein? Nee, jongen, dat schip zeilt weg. Maar geef maar goed je ogen de kost. Als je ooit zo'n zeil ziet, waarschuw me dan dadelijk. Nou, het was niet nodig dat mij dit gezegd werd. Want ik had de schrik in de benen gekregen van die zeerovers. Voortaan bad ik elke morgen dat de Heere ons voor die lieden mocht bewaren. En verheugde mij elke avond dat we er geen ontmoet hadden. Toen eindelijk tegen het eind van augustus kwamen we in de nabijheid van de straat van Gibraltar. O, gelukkig, hoorde ik de stuurman zeggen. We zijn het roversgebied bijna uit en het is zonder moeite gegaan. En de volgende morgen was ik ternauwernood uit mijn kooi op dek. Toen ik de uitkijk die in de mast zat, hoorde roepen, zeil aan bakboord. Ik keek in de richting. Ik keek nog eens. En nog meer kwamen op het dek naast mij kijken. En toen ging er een koude rilling door mijn leden. Ik had het driehoekige zeil ontdekt. Het was een kaper. En zonder een woord te spreken, draaide ik me om, ging gelijk naar beneden in de kajuit om de kapitein te zoeken. Kapitein, een kaper in zicht. Ik weet het al, jongen. Ik had hem al gezien. Het roverschip naderde snel. Men kon de zeilen en de rode vlag duidelijk onderscheiden. De bootsman zei, we zullen moeten vechten. En ik denk ook dat de lange stukken erbij te pas zullen komen, spreekt de ander. Je moet weten, Jan, die lange stukken, dat zijn de scheepskanonnen, vertelde grootvader nu aan Jan. En daar is de kapitein, riepen verscheidene mensen. Let op, nu zal het ernst worden. Voor het ogenblik deed de kapitein niets anders dan een lange blik werpen op het roverschip. Toen gaf hij het bevel, alle zeilen bijzetten, wat een gunstige wind. Misschien konden de vijand ontlopen. Maar het lukte niet. Ons schip was heel zwaar geladen. Het kon niet zo vlug zeilen als het snelle kaperschip. En nog een ogenblik, en daar vloot een kanonskogel door het grote zeil. En wel zo goed gericht, dat het in een ogenblik aan flarden hing. We begrepen dat het ernst werd. Alle ogen waren gericht op de kapitein. Ieder wachtte zijn bevelen af. Maar tot onze grote verwondering bleven de woorden, alles klaar voor het gevecht, uit. Lange Laurens stond doodkalm met de handen in de zakken, zijn pijpje te roken. Hij gaf bevel, bijdraaien. Wat is dat? Vroeg Jan, grootvader, bijdraaien. Nou, dat wil zeggen zo te sturen dat we het andere schip niet ontvluchten, maar dat we er juist naartoe varen. De rover begreep dat we hem niet durfden weerstaan. En spoedig was dat kaperschip vlak bij ons. En ik zag de ruwe, geelbruine gezichten van de rovers. Ze hadden hun kanonnen gereed. Bovendien was elke man zwaar gewapend. Geweren, pistolen, klingen, dolken en pieken flikkerden in de zonneschijn. En toen had ik spijt, als haren op mijn hoofd, dat ik ooit zo dwaas was geweest om mee te gaan op zee. En ons volk stond bedaard te kijken. Wat gaat er nou gebeuren? Gaat Lange Laurens zomaar zijn schip overgeven? Dat had hij nooit gedaan. Intussen zette de kaper enige boten uit, die gevuld waren met gewapend volk, en die roeiden rechtstreeks op ons schip aan. Zodra de kapitein dat zag, wenkte hij de stuurman. fluisterde hem iets in het oor en riep toen met luide stem ons toe: laat niemand tegenweer bieden. Daarop ging hij de trap af naar de kajuit. We begrepen er niets van. En we begonnen wantrouwig, ongerust te worden. En zo schenen de rovers ook te reageren. Ze begrepen er niets van dat wij hen zo rustig lieten komen, dat we niet terugvochten, dat we naar hen toe waren gekomen. Het duurde niet lang en hun hele troep met dat gespuis was aan boord. Hun aanvoerder, een kerel met een zwarte baard, een haast even zwart gezicht en een kromme sabel in de vuist, trad vooruit en vroeg in het Italiaans: waar is de kapitein? Ik zal u bij hem brengen, sprak de stuurman. En de aanvoerder met enige rovers gingen naar beneden in de kajuit. En wat gebeurde daar, grootvader? Vroeg Jan nieuwsgierig: luister maar. Lange Laurens heeft het later zelf 100 maal verteld. De deur van de kajuit stond open. De roverhoofdman wilde juist binnengaan. Toen hij een blik sloeg in de kamer van de kapitein, toen uitte hij opeens een of andere Turkse kreet en verschrikt sprong hij terug. Want daarbinnen namelijk stonden ter weerszijden een 12-tal vaatjes, allen geopend. Het waren kruidvaatjes, gelijk de rovers zeer goed wisten. De zwarte korrels grijnsden hun toe. En bovendien lag de gehele grond er zo vol mee gestrooid dat men geen stap kon doen zonder op te trappen, waardoor kruid, buskruid, heel licht kan ontploffen. En te midden van dat alles, nog wel op een open vaatje, zat Lange Laurens heel rustig zijn stenen pijpje te roken. Eén vonk vuur en dan zou alles in de lucht vliegen. Goede vriend, zo sprak de kapitein tot de Mohammedaan. Konden ze elkaar verstaan, grootvader? Riep Jan. Ja, jongen. In de haven van de Levant spreken de handelaars, de schippers, de zeelui een taal, een mengsel van alles, en ze begrijpen elkaar precies. Gij zijt, zo sprak Lange Laurens, gelijk gij ziet, vlak aan de poort van het paradijs. Als gij met al uw volk niet aanstonds rechtsomkeert maakt en u wegpakt, ja, al neemt ge maar een spijker of een end touw mee, of kijkt een van mijn volk lelijk aan, dan klop ik deze pijp uit en wij vliegen allen ten hemel. Gij naar de uwe en ik naar de mijne. O, hij meende zeker dat hij het schip dan in de lucht wil laten springen? Juist, mijn jongen. En zodra de rover dat hoorde, keek hij nog eens naar de vaatjes. Toen naar Laurens, die daar zat te roken. En toen werd zijn geel gezicht haast helemaal bleek. Of het van spijt was of van schrik, dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel dat die hele troep in een ogenblik weer op dek kwam opstormen. We dachten dat het nu van langs zou gaan en we grepen al naar onze messen. Maar nee, die lieden die van beneden kwamen schreeuwden de anderen wat toe, waar wij niets van begrepen. En in een ogenblik sprongen ze op als dollen in de boten, roeiden weg, veel sneller dan ze gekomen waren. We konden onze ogen niet geloven toen we dat zagen. Het is alsof een boze geest hen wegjaagt, riep de een de ander toe. In 5 minuten was heel het schip van rovers schoongeveegd. We zagen hoe ze uit de boten weer op een schip klauterden, dat weldra afhield en na een paar uur uit het gezicht was. De kapitein was intussen op het dek verschenen. Een nieuwe grootzeil, hijsen. Er stond een flinke wind en we koersten regelrecht de straat van Gibraltar in. En nu, jongen, zo sprak Lange Laurens tot mij, ga naar beneden met de stoffer en veeg de vloer schoon aan en zet de vaatjes weer in het ruim. Ik ging naar beneden, gevolgd door de kapitein. Maar nauwelijks had ik de kajuit bereikt, of ik deed net als de Mohammedaan een sprong met een schreeuw achteruit. Wat scheelt je, jongen? Vroeg Lange Laurens. Terwijl hij met zijn pijpje dat haast nooit uit was, de kajuit binnenging. Nu verschrikte ik nog meer. Kon geen woord uitbrengen. Buskruid, buskruid. Kom, riep de kapitein. En greep met zijn zware hand bij de kraag. Doe wat ik je zeg. Zet die tonnetjes met raapzaad weg. En veeg wat er op de grond ligt netjes op. Maar trap er niet op, anders krijg ik vetvlekken op de vloer. En jij blauwe plekken op je rug. Met bevende handen gehoorzaamde ik. Doch gelukkig was ik weldra gerustgesteld. Het was wezenlijk raapzaad. Een deel van onze lading dat in de vaatjes en op de grond lag. Voor wie niet beter wist, het leek precies op buskruid. Die mooren hadden het er tenminste voor gehouden. En dat was ons geluk geweest. Ja, Jan, zei grootvader, dat was een slimme kapitein. Zo was hij. Zonder hem hadden we menselijkerwijs Duitsland nooit weer gezien. En toen duurde niet zo lang en ik liep weer op de straten in Rostock naar mijn vaders huis. En toen ik thuis was, vond er iets in mij plaats dat je misschien vreemd vindt. Ik zei tegen mijn vader en moeder, ik wil niet meer op zee. Ik vertelde hoe ik aan het gevaar was ontkomen slaaf te worden bij de Mooren. En wanneer ik daarvan spreek, gaat er nog een rilling door mijn leden. En toen ook Lange Laurens 2 maanden later mij vroeg of ik weer meeging, weigerde ik beslist. Hij keek vreemd op, want hij had er goed met me voor, maar ik bleef erbij. En mijn ouders zeiden, zou je toch niet gaan? Maar ik zei, ik wil het niet. En toen, een maand later, stierf plotseling mijn vader. Mijn moeder bleef over met 6 kinderen. Ik was de oudste. Wat moest ik doen? Ik kon schrijven, ik kon lezen, maar een ambacht had ik niet geleerd. Weet je wat ik doe, moeder? Ik ga naar Holland. Op het schip hebben ze me daar zo vaak van verteld. Er komen al jaren duizenden schepen. Er wordt veel handel gedreven. En iedereen kan er veel geld verdienen. Dan zal ik uw geld opsturen. Maar grootvader, was u niet bang om alleen naar een vreemd land te gaan? Nee, jongen, dat was de gewoonte bij ons. Veel jongelui deden dat. En bovendien, honger is een scherp zwaard. Moeder vond het wel naar, maar ja, het moest ook. De dominee en een paar andere goede mensen zorgden dat ik wat reisgeld kreeg. En zo zei ik op maandagmorgen, moeder en mijn broers en zusters, vaarwel. Ik aanvaarde de reis en ik moest het lopend doen. Ik trok langs de boeren en die gaven me wel een nachtverblijf. En toen eindelijk kwam ik van de Oostzee naar de Noordzee, tot ik eindelijk Arnhem bereikte. En toen kwam ik in Holland. Maar ik merkte dat ik eigenlijk in Arnhem niets goed kon verdienen. Ik moest doorgaan naar het eigenlijke Holland. Toen kwam er een schipper uit Keulen, die voer op Rotterdam. Kom maar mee. Ik breng je er wel heen. En op een zaterdagmiddag moesten we lossen in Rotterdam. We lagen op de Maas, dicht aan de wal. En de rivier was vol schepen en jachten. Het was prachtig weer en opeens hoorde ik een geweldige schreeuw. Ik zag om en bespeurde een kleine boot die geheel ondersteboven lag. 2 mannen, of jonge mannen, die lagen in het water. Maar zij konden zwemmen, maar ze keken tegelijk angstig rond. En al het volk rondom op de kade schreeuwde. Er lag namelijk nog een derde in het water. Maar ik kon hem niet zien, want hij was al gezonken. Ik kon niet zwemmen. Nu had ik als jongen voortreffelijk leren zwemmen. En ik kon duiken als een eend. En ik trok mijn buis uit, ik sprong de Maas in, ik dook onder. Eerst zag ik niks, maar duurde niet lang. Toen zag ik een zwart lichaam dat scheen te spartelen. En met moeite kon ik het vastgrijpen. Het was de drenkeling. En ik nam hem mee naar boven. Zoals je wel weet is het gemakkelijk in het water iets voor te slepen. En ik kon het doen. Ik kon zijn hoofd boven water houden en het mijne. Maar het was heel benauwd. Ik was zelf ook bijna gestikt. En gelukkig in die tussentijd waren 5 of 6 bootjes met mannen nabijgekomen. En weldra werd ik goed en wel met de geredde jongeling naar land geroeid. Ik wilde weer terug naar de schipper. Maar een deftig gekleed heer hield mij tegen en zei iets dat ik niet verstond. Ik antwoordde in het Duits. En toen sprak hij mij ook in het Duits. Ga maar mee. Voor de schipper zal ik wel zorgen. Een half uur later zat ik in een kamer van een huis zo mooi. De kajuit van Lange Laurens was daar niets bij. Diezelfde meneer die 's middags door mij gesproken had, kwam de kamer binnen. Ze had hem al schone droge kleren gegeven. En te eten en te drinken, zo lekker heb ik nog nooit op een schip gehad. En toen kwam een dame binnen, een beetje ouder dan hij. Het waren de vader en moeder van de jonge man die ik had gered. En ze hebben me wel 100 maal bedankt. En de dokter kwam erbij en die zei, ja, die jongen, daar gaat het goed mee. Hij was er net op tijd eruit. En toen ik weg zou gaan, vroeg de heer wat mijn beroep was. Ik antwoordde, ik heb geen beroep. En ik vertelde mijn gehele geschiedenis. Kunt ge Duits schrijven, vroeg hij, en een brief opstellen? Ja, dat kan ik wel. Nu, hier is een pen en papier. Schrijf nu eens in Duits op wat de hele middag is gebeurd. Hij ging weer aan het werk. De knecht bracht mij brood en bier. En hoe gelukkig ik was dat ik in de laatste tijd op school alles zo degelijk had geleerd. De Heer had alles bestuurd zonder dat ik het wist. En na een paar uur kwam meneer binnen. Ik was klaar. Hij nam het papier op, las het langzaam en aandachtig een paar maal door. Dat is flink gedaan, beste vriend. Dat je dit kunt doen, dat zou je onder je eenvoudige kiel niet gezocht hebben. Je hebt mijn zoon gered. En wil je bij mij blijven, dan zal ik je met Gods hulp mijn best doen voor dat zover te brengen dat je geen reden hebt tot klagen. In dit land. Ik wist niet wat te antwoorden. Maar toen hij mij nu ook nog een geschenk en geld wilde geven, weigerde ik. Een nieuw pak had ik al aan, dat moest ik al aannemen van de dame. En toen ik zo als een heer gekleed weer alleen liep door de straten van Rotterdam, kwamen mij de tranen in de ogen van blijdschap en dankbaarheid. Maar om God te danken, die voor de tweede maal mij bewaard en gered had, vergat ik. Het was alsof ik in het vrije nieuwe leven de Heere geheel begon te vergeten. En reeds de volgende morgen ging ik uit de dienst van de schipper en ik ging over in de dienst van de heer Matsens, zoals mijn nieuwe meester heette. Ik werd op een kantoor geplaatst. Eerste paar dagen moest ik boodschappen verrichten, berichten ontvangen. En daar niemand zo goed Duits schreef en verstond als ik, en een deel van het werk betrof de Duitse handel, werd ik de kantoorklerk. Veel in Duits schrijven. En hoe het allemaal ging? Na 6 maanden kon ik al 20 daalders aan mijn moeder te Rostock zenden. En nog weet ik hoe ik wel een half uur zat te snikken en te wenen bij het lezen van de brief die zij mij schreef na het ontvangen van dat geld. Het was goed dat ik die brief ontving. Maar je moet weten, ook al zei iedereen dat ik een oppassend jong mens was, toch begon ik van de Heere af te dwalen. Mijn enige gedachte was nu geld verdienen. Rijk worden. En de schrift zegt dat zij die dat willen in vele verzoekingen en in een strik vallen. Mijn meester was een godvrezend man. Op zondag werken deed hij nooit. Ik echter nam in stilte een of ander werk van het kantoor mee en maakte dan vaak zondags op mijn kamer af. Of ik gebruikte de dag des Heren om mijn geld te tellen en te berekenen hoe ik nog meer geld kon krijgen. Naar de kerk gaan deed ik nooit. Maar u kon de dominee toch niet verstaan, zei Jan. Ja, ik kon hem wel verstaan, maar ik wou niet. 5 augustus was de verjaardag van mijn meester. Van de meneer waarvoor ik werkte. Er werd een groot feest gegeven. En daar kwam ook een dominee Brakel. Een man die bij iedereen te Rotterdam geëerd was.
O, grootvader, is dat dezelfde dominee die de twee dikke boeken heeft geschreven, waar u vaak in leest, met dat prentje erin? Juist, Jan, jij bedoelt de redelijke godsdienst. Je hebt die afbeelding van Brakel die erin staat ook al gezien, en je weet dus precies hoe hij eruit zag. Nou, inderdaad, die dominee kwam ook op de verjaardagsbijeenkomst van mijn baas. En wij hoorden het gebed wat hij deed voor onze patroon en zijn vrouw en kinderen en allen die in het huis waren. Een poosje later, toen ik een ogenblik op een bank in de tuin zat, kwam vader Brakel naast mij zitten. Oeh, daar was ik niet erg op gesteld, want ik had de Heere niet lief en ook zijn dienaren niet. Maar toch raakte ik met de dominee in een gesprek. En tot mijn verwondering begreep ik dat hij geen strenge, vervelende man was zoals ik gedacht had, maar iemand met wie het een genoegen was te praten. Hij was zelfs zo vriendelijk Duits te gaan spreken, toen hij merkte dat ik zijn taal nog moeilijk vond. En wat vroeg hij u dan, grootvader? Oh, daar ben ik veel van vergeten, maar het laatste ben ik niet vergeten. En dat was hoe ik mijn zondagen doorbracht. Je hebt dan, zei dominee Brakel, geen werk. En je komt toch trouw in de kerk? Ik werd wat verlegen. Ik wilde met een leugen redden. Nou, gelukkig deed ik dat niet. Maar ik vertelde enkel dat ik de zondagen dikwijls gebruikte om 's morgens, ik was te moe om dan naar de kerk te gaan. En 's middags ging ik graag wandelen. En toen zei dominee Brakel tegen me: jij doet al zovelen. Ze verslapen de ochtendkerk, ze vereten de middagkerk en ze verwandelen de avondkerk. Maar bedenk wel, er komt een tijd waarin je iets anders en iets meer zult nodig hebben dan slapen of eten of wandelingen. De Heere heeft je, gelijk je mij verteld hebt, nu 3 maal zijn gunst betoond. Maar zo jij hem vergeet, zal hij jou ook helemaal verlaten. Toen stond hij op en ging weer naar binnen. Ik volgde hem. Die avond had ik geen plezier meer. Ik kon zijn woorden niet vergeten. Ik wist, die dominee heeft gelijk. En ik wist dat mijn hart zo vol was met de dingen van deze wereld. Ik deed mijn best om die woorden van vader Brakel te vergeten. Een week of wat later keerde ik op een maandagavond van een kantoor naar huis terug, toen ik de dominee in de verte zag aankomen. Wacht, dacht ik. Laat ik hem ontlopen, anders vraagt hij zeker waar ik gisteren geweest ben. En dan volgt een nieuwe bestraffing. Dus ik wilde juist een zijstraat inslaan en toen kwam er een vrachtwagen eruit met 2 paarden bespannen. 1 van de paarden viel. Er ontstond een gedrang van volk, zodat ik er niet doorheen kon. En voor ik het door had, stond de dominee naast mij en hij tikte mij op de schouder. Zo, en hoe heb jij de laatste dag des Heren doorgebracht? Ik was wat knorrig en ik antwoordde kortaf, ik ben thuis geweest, dominee, en ik heb mijn tijd besteed met het nazien van de rekeningen. Vader Brakel zag mij ernstig aan en sprak toen langzaam en plechtig: daar zal de oordeelsdag ook mee doorgebracht worden. Onthoud dat. Ik groet je, mijn vriend. En grootvader, wat wou je daarmee zeggen? Nou, jongen, dat de Heere God in de grote dag rekenschap zal vragen en rekening houden over onze daden. Gelijk de Heer zie die zijn dienstknechten ponden gaf om een winst mee te doen. Net als ik zondags alles narekende wat in heel de week was verloren of gewonnen, zo zou de Heere God dat doen over heel mijn leven. Dat bedoelde vader Brakel en ik begreep het heel goed. Ik verschrikte en met een benauwd hart kwam ik thuis. Ik probeerde dat woord van de dominee kwijt te raken, maar het ging niet. Want er was een pijl die de Heer hem gegeven had af te schieten. En ik dank God er nu voor. Ik begon in te zien hoe vreselijk het voor mij zou aflopen als die grote rekening eens spoedig kwam. En dat te meer omdat ik thuis en op school Gods woord gehoord had. En ik wist de wil van de Heere, maar ik heb het niet gedaan. Ik wist eindelijk niets beters dan naar vader Brakel te gaan. Al vrees ik dat hij boos zou worden. maar hij ontving mij vriendelijk. En wat zei hij, grootvader? Hij zei, vriend, het is goed dat je nu komt, voor de grote afrekening begint. Thans kan je schuld nog worden uitgedeld. Daartoe heeft de Heere Jezus aan het kruis zich overgegeven in de dood. En daarop sprak hij lang met mij over al deze dingen die ik vroeger ook wel gehoord had, maar die nooit verder waren gekomen dan mijn hoofd. Nu drongen ze diep in mijn hart. Maar vader Brakel was ook maar een mens. En alleen de Heere God kon de onrust stillen. Alleen de Heere God kon mij vrede en blijdschap geven. En dat heeft hij ook gedaan. Schoon niet in een ogenblik. Zelfs niet tijdens het leven van vader Brakel, die nu mijn vriend werd. En dikwijls tot mij zeide, houd maar aan in het gebed, totdat de Heere alle twijfel en ongeloof bij je wegneemt. Hij zal je niet loslaten. En vele jaren daarna, toen ik wist dat mijn zonden vergeven waren en de Heere Jezus mijn heiland was, zijn die woorden vervuld. En zodra het enigszins kon, ging ik het gezin te Rostock eens bezoeken. Van mijn broers en zusters waren er nog maar twee bij moeder in huis. De anderen waren getrouwd of ze hadden hier of daar hun werk. De Heere had mij zo gezegend dat ik voor moeder en voor de kleine kon zorgen. Maar ik wilde niet in Duitsland blijven wonen. Ik wilde terug naar Rotterdam. Mijn moeder en de twee kinderen zijn meegegaan hier naartoe. En daar is mijn moeder later gestorven. Mijn beste jongen, zei grootvader, de Heer heeft alles wel met mij gemaakt. Maar toch is het uitnemendste van onze dagen moeite en verdriet. Je weet nu hoe ik hier gekomen ben. En ik heb dit goede land lief gekregen. Maar daar ginds boven de wolken, daar is het ware vaderland. En daarna verlang ik, God zal hem mij brengen. En jou ook, mijn jongen, als je in zijn wegen wandelt. Tot zover. Laten we nog één psalmvers zingen. En als broeder Marien Thalen met ons wil danken. Allen dank u voor uw aanwezigheid. Zullen we dan als mensen weg moeten, ik hoop niet dat het te laat geworden is. Dan, ja natuurlijk moet u gaan dan. Maar goed. Dan zullen we nog een psalmvers zingen. Dat is psalm 31. Psalm 31. We zingen vers 1. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En vers 3, gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. Psalm 31, versen 1 en 3. En ik dank u allen voor uw aandacht. Voor de volgende maand, dan staat het wel in het kerkblad, wanneer we weer een oudermiddag hebben. Ik kan de data wel u doorgeven. En dat zal dan een paasmiddag zijn. En dan, dat zal een paasmiddag zijn waarin we ook op het lijden van de Heere in hopen te gaan. Dat zal dan woensdag 28 maart zijn. Woensdag 28 maart, zo de Heere wil, hopen weer een oudere middag te hebben. En, maar dan met een accent op het overdenken van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Goed, dank u nu nogmaals voor uw aanwezigheid. Ik wens u allen wel thuis. We zingen 31, 1 en 3. En broeder Thalen zal met ons eindigen in dankgebed.
zullen dan aan het eind van deze middag de Heer danken voor alles wat hij gaf. Eeuwig en drieënig God, Heer in de hemel. Aan het einde van deze middag komen we tot u om uw naam dank te zeggen dat we zo deze middag met de ouderen en alleenstaanden hier bijeen mochten zijn. En hebben we deze middag veel gehoord, heren. En wat was het ook een ernstig woord wat er tot ons kwam. Want al zijn we dan hier van verschillende leeftijden, we zijn allemaal op weg een reis naar de eeuwigheid. Naar uw rechterstoel, heren. En nu is het nog genadetijd. Dat we die tijd toch ter harte zouden nemen. En zouden we nutten. Om met u dan levende God verzoend te worden. Heren, dan zeggen wij uw naam ootmoedig dank. Voor alles wat u schonk ook. Aan uw herder, aan onze herder en leraar, uw dienstknecht. Heren, wilde u ook hem gedenken. In het midden der gemeente, als hij voor ons in en uit mag gaan. Dat hij tot zegen mag wezen, heren. Kon het zijn voor ons allen. En nu gaan we weer naar huis. Wilt u ons allen behoeden en bewaren op de wegen. En als we misschien alleen thuis komen, heren, wat soms ook moeilijk kan zijn, wilt u ons dan opwachten. En wilt u ons gedenken in onze levensweg. Heren, nogmaals dank voor alles wat u schonk. En wilt u ons op uw tijd hier weer bij elkander brengen. Om zo met elkaar samen te zijn. Wees zo met ons, heren. Vergeef het zondige en vergeef het schuldige, wat ons ook deze middag heeft aangekleefd. Doe er nog verzoening over en hoor ons nog uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Allen wel thuis.